Start je dag met een opgeladen batterij dankzij Total Energies en De Zeven. Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om 7 uur, onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Roan van Eijk.
Goedemorgen. Op maandag blikken we in De Zeven altijd vooruit naar de week die komt. Vandaag doen we dat met hoofdredacteur van de Tijd, Peter de Grote. Dag Peter.
Dag Roan, goedemorgen.
Het is Vlaamse feestdag, maar valt er eigenlijk wel iets te vieren? We maken de balans op. De gastoevoer vanuit Rusland zal deze week al even worden teruggeschroefd. Maar het is niet waarom je denkt. En de Tijd onthult vandaag en morgen de duistere praktijken van taxidienst Uber. Een paar pittige ontdekkingen. Stay tuned. Het is maandag 11 juli.
De zeven van de Tijd. 1.
11 juli dus, de Vlaamse feestdag. En dat wordt na 2 corona-edities opnieuw gevierd, zoals voorheen, met onder meer een reeks muziekoptredens in Antwerpen en Brussel. Daar zal de voorzitter van het Vlaams parlement, Lisbeth Homans, ook speechen in het stadhuis. Iets wat de Vlaams minister-president Jan Jambon gisteravond ook al gedaan heeft in Kortrijk. Jambon pleit er nog eens voor om de meeste bevoegdheden bij de deelstaten te leggen, zeker op het vlak van arbeid en gezondheid. Vlaanderen feest, dat is nog altijd de slogan, maar ja, zijn daar eigenlijk wel redenen voor, Peter? We zullen misschien beginnen met waarom er toch wel wat te vieren valt.
Ja, Roan, inderdaad, er valt zeker nog wat te vieren. Hè. Laat ons niet te cynisch worden. Vlaanderen is nog altijd economisch een topregio. Het is hier goed om te leven, dus als er hier en daar wat borstgeklop is, dan is dat best ook wel terecht. Mijn aanvoel is wel, ja, we mogen nog altijd fier zijn, maar een grote polonaise in gang zetten, omdat het nu 11 juli is, ja, dat lijkt mij toch een beetje onterecht. Laat ons toch ook voorzichtig zijn om niet te zelfgenoegzaam te worden als het gaat over de toestand in Vlaanderen.
Oké, zeg eens, wat zou vandaag een domper op de feestvreugde kunnen zijn?
Wel, er zijn al een aantal dompers die zich al even aan het opbouwen zijn, een aantal jaren. Er komt toch stilaan wat stof op dat hele wat we zelf doen, doen we beter mantra. Zeker als je kijkt naar kerndomeinen zoals onderwijs, waar dat we op een heel hoog niveau zaten en waar dat we zichtbaar en voelbaar afglijden. Ik voel daar toch weinig urgentie om dat echt goed aan te pakken. Die fierheid om daar vanuit Vlaanderen het beste onderwijs ter wereld op de mat te leggen. Ja, hoe gaan we dat doen? Eigenlijk zijn we daar eind juni gered, omdat de grote vakantie begon. Het debat is daardoor een beetje verdwenen. Maar het probleem komt straks gewoon terug in september. En ook elders merk je dat er hier en daar toch een beetje Belgisch rien ne va plus in Vlaanderen schuift. In andere dossiers die heel moeilijk vooruit gaan, of het nu over klimaat gaat, of over de verenigbaarheid van natuur en economie. Het is allemaal heel moeilijk, begrijpelijk ook, maar toch ook redenen om ons zorgen te maken.
Oké, en het budgettaire, wat is daar jouw analyse?
Je ziet dat die teugels op langere termijn toch wat losser gegaan zijn en heel moeilijk weer aangespannen raken. Corona was even een excuus, maar je kunt corona niet blijven inroepen als excuus. Er zijn heel veel uitdagingen in Vlaanderen opgelost met geld. Soms op een goede manier en soms op een kwalijke manier. Vorige week ook het dossier over die subsidies. Hè. Vlaanderen is echt wel subsidieverslaafd. We moeten dat kunnen zeggen. Dat heeft misschien wel iets met bevoegdheden te maken en een gebrek aan fiscale autonomie. Maar wat daar uitgekeerd wordt, daar mogen toch serieuze vragen bij gesteld worden. En dat zorgt ervoor dat je die uitdagingen die ik daarnet schetste, ja, dat je die moet aanpakken met eigenlijk te weinig marge, te weinig geld op zak. En met te weinig geld op zak wordt het allemaal nog veel moeilijker.
Oké, dat is toch een kleine domper op die Vlaamse feestvreugde. Vandaag ook nog even meegeven. Komende vrijdag is het ook de laatste Vlaamse ministerraad voor het zomerreces. Benieuwd of er dan nog knopen worden doorgehakt.
2.
En dan van Vlaanderen naar het federale niveau. We blikken vooruit. En geen verrassing, zal ook deze week in de Wetstraat opnieuw over de pensioenen gaan. Dat is een van die grote werven waarover premier De Croo belooft de knopen door te hakken tegen 21 juli, de nationale feestdag. Morgen stelt de studiecommissie voor de vergrijzing alvast haar jaarlijkse rapport voor. Ze doet dat in aanwezigheid van minister van Pensioenen Karine Lalieu van de PS. Hoeveel gaat die vergrijzing ons kosten? En wat wordt de sociale weerslag daarvan? Daar gaat het morgen over. Het is natuurlijk rechtstreeks gelinkt aan de betaalbaarheid van de pensioenen. Hè? Iets waarover het kernkabinet zich gisteren opnieuw heeft gebogen, maar tegen 11 uur 's avonds zijn ze uiteengegaan zonder akkoord. De gesprekken zouden later deze week hernemen. Wat denk je, Peter? Gaan ze er over een paar dagen nog uit geraken?
Ze zullen wel ergens geraken. Maar de vraag is natuurlijk waar en mogen we daar blij om zijn? Ik denk dat we nu al kunnen zeggen dat het als er een compromis komt, dat het een klein en lelijk compromis zal zijn. Een beetje veelzeggend voor deze regering die toch maar met heel kleine stapjes vooruit kan gaan door zijn samenstelling van 7 partijen. Van uiteenlopend allooi. We horen dan dat er goede vooruitgang wordt gemaakt. Maar met een beetje afstand, ja, als we deze week een akkoord krijgen, het zal niks zijn waarmee we op lange termijn die pensioenen echt betaalbaar gaan maken. En als ik zelf even mag, die pensioenen zijn natuurlijk heel dwingend. Maar op korte termijn zou er eigenlijk nog veel meer urgentie rond energie moeten zijn. Ja, daar vraag ik mij toch af. Parallel zijn er onderhandelingen bezig met Engie rond onze kernuitstap. En minister van Energie, Tine van der Straten, heeft daar vorige week zelf gezegd dat 21 juli een beetje een deadline is. Ja, daar vraag ik mij toch af, wat gaat daar komen en hoe gaan we dat tot een goed einde brengen? Want die pensioenen, oké, heel dwingend, wat langere termijn, maar op korte termijn staat die energiewereld in brand en hoe gaat België daaruit komen?
Drie. Wat zit er nog in de pijplijn deze week? Haha, dat zijn de jaarlijkse onderhoudswerken aan Nord Stream 1. Een van de voornaamste pijpleidingen die Russisch gas naar Europa voeren. Die werken duren doorgaans een dag of 10 en wekken amper aandacht. Maar dat is door de oorlog in Oekraïne wel even anders. Hè? Rusland en Europa slaan elkaar om de oren met sancties. En dus houden we nu de adem in met die onderhoudswerken deze week, Peter? Moeten we schrik hebben?
Ik wil niet alarmistisch klinken, maar laat ons toch een beetje voorzichtig zijn. Ik zei het daarnet al, die urgentie rond energie mag wat mij betreft toch wat hoger in ons land. We gaan nog een stukje minder gas krijgen door die Nord Stream pijpleiding die eruit gaat voor jaarlijks onderhoud. Normaal gezien maken we ons daar helemaal geen zorgen over, maar in deze krijgen we al enige tijd minder gas uit Rusland aangeleverd. En je ziet toch dat die energiecrisis helemaal terug is. Die gasprijs is met meer dan 75% gestegen sinds meer dan een maand. Het blijft misschien voor veel mensen nog wat onder de radar, maar het kot staat echt wel in brand. En zoals ik daarnet zei, die onderhandelingen parallel met Engie, ja, hoe gaan we dat doen en hoe verandert die veranderde realiteit opnieuw iets aan die onderhandelingen? Of niet? De Belgische regering is daar in maart op afgeklopt van ja, die kernuitstap. We gaan er toch 2 open houden, 2 kerncentrales. Maar ondertussen is de urgentie rond energie nog fors hoger geworden. Ik denk dat de verwachtingen over die crisis met Rusland en die impact op energie, ja, dat in maart toch iets wat anders zat. En als je ook kijkt bij ons in de buurlanden, als je ziet in Duitsland, zijn gasimporteur heeft vrijdag staatssteun gevraagd. Frankrijk heeft vorige week EDF genationaliseerd of zijn plan bekendgemaakt om EDF te nationaliseren. Dan vraag ik mij af, zijn we in België toch niet wat te laconiek als het over energie en dit energiedossier gaat? Je hoort wel eens, jammer, we krijgen maar 4% van ons gas uit Rusland. Maar dat is maar een heel kleine troost als het kot in brand staat. België is heel geconnecteerd met gaspijpleidingen. Dat is een heel groot voordeel, dat we van overal gas kunnen aanvoeren. De vraag is hoe dat die solidariteit stand houdt als die crisis straks nog wat erger wordt. En Nord Stream maakt het niet onwaarschijnlijk dat die crisis effectief straks nog wat erger wordt. Dus toch maar een beetje hout vasthouden, Roman.
4. Woensdag dan komen er opnieuw een aantal inflatiecijfers aan vanuit Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. En beleggers kijken vooral uit naar dat laatste cijfer, het Amerikaanse cijfer voor de maand juni. Wat is daar de verwachting, Peter?
De verwachting is dat dat cijfer uitkomt op 8,7%, Roan. Dat is een kleine stijging ten opzichte van mei. Toen was het 8,6%. En je herinnert het je misschien, maar die 8,6% was een pak hoger dan verwacht. Gaf toen ook aanleiding voor een serieuze daling van de beurzen, ook in de dagen daarna.
We kijken zo vaak naar de VS, maar waarom eigenlijk? Waarom is dat Amerikaanse cijfer van woensdag zo belangrijk voor de markten?
Ja, Amerika, superbelangrijke economie. Dat Amerikaanse inflatiecijfer is klassiek heel richtinggevend voor die markten. Ja, als we nu minder dan 8,7% krijgen woensdag, dan kan dat voor wel wat opluchting zorgen. Ik heb geen idee of het meer of minder zal zijn, maar als het minder is, is de toestand dermate, denk ik, vandaag op de markten, ja, dat er toch een stevige stijging van die beurzen kan komen. En waarom is dat? Omdat die hele rekenkunde van beleggers over die renteverhogingen van de centrale bank, die nodig zijn om die inflatie in toom te houden, ja, die rekenkunde verandert dan ook. Het zou kunnen betekenen, als het cijfer daalt ten opzichte van mei of stabiel blijft, dat die inflatie toch ergens aan het pieken is en dat er minder renteverhogingen zullen nodig zijn van die centrale bank om de inflatie weer in het gareel te krijgen. En zo'n scenario, dat zou eigenlijk erg positief zijn voor die aandelenmarkten op korte termijn.
Wat deze week ook duidelijker zal worden, is de fallout van de afgeblazen overname van Twitter door Elon Musk. Hoe gaan de beurzen daar nog op reageren? Het ging om een overnamebod van $44 miljard, waar Musk nu dus van afziet, omdat Twitter volgens hem de gevraagde cijfers over nep-accounts niet levert. Musk heeft de Amerikaanse beurswaakhond vrijdagavond na beurs laten weten dat hij de deal niet meer ziet zitten. De voorzitter van Twitter, Brad Taylor, heeft dan meteen gezegd dat het bedrijf desnoods naar de rechter trekt om de deal toch te bekrachtigen. Anders moet Musk een boete betalen van $1 miljard. Sinds de lancering van het bod in april was het aandeel van Twitter al zwaar gezakt, omdat beleggers al eigenlijk aanvoelden dat het niet zou doorgaan en de meesten vermoeden dat het bod eigenlijk te hoog was. Wat gaat er nog gebeuren met Twitter deze week? En zijn er nog andere aandelen die we extra in de gaten moeten houden, Peter?
Wel, zoals het er nu naar uitziet, als we kijken naar de futures, zal Twitter vandaag nog dalen. Zoals je zei, het was al enigszins gedaald ten opzichte van die bitprijs, en eigenlijk meer dan enigszins. Het staat rond $37. Bitprijs was boven de $50. Ja, daar was al ingecalculeerd door beleggers dat Elon zich toch ergens wel verslikt had in dat bod voor Twitter. Zelfs naar standaarden van de rijkste man op aarde. Eigenlijk een veel te duur verhaal, zeker in het licht van de crisis die ook op die tech-sector geland is de voorbije maanden. Dus nog een daling voor Twitter vandaag. Maar het is toch ook uitkijken naar Tesla. Tesla zelf zou volgens de futures straks wat kunnen stijgen. En daar zit misschien toch wel wat opluchting in dat die rijkste man ter wereld, zoals ik zei, zich niet zal vergaloperen met zo'n dure deal. Met een overname van Twitter voor meer dan $40 miljard. Scenario was dat als hij die financiering helemaal rond kreeg, dat hij toch wat Tesla-aandelen zou nog moeten verkopen. En die onzekerheid is nu toch enigszins weg.
Oef, zullen ze daar denken.
6.
De Uber-files, dat zijn tienduizenden gelekte documenten die duistere praktijken van taxidienst Uber onthullen, ook bij ons in Brussel. Tijdcollega Lars Bové heeft ze onder meer met collega's van KNAK en Le Soir onderzocht binnen het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten ICIJ. Die lees en hoor je vandaag en morgen bij ons. Het onderzoek legt bloot hoe het taxi-appbedrijf bij zijn komst naar Europa in 2014... contacten onderhield met toppolitici zoals de gewezen eurocommissaris Nelly Kroes en Emmanuel Macron, toen nog Frans minister van Economie. Want waar Uber neerstreek, daar kwam het in botsing met regelgeving voor de taxisector. En ook in ons land deinsde Uber voor weinig terug. Het heeft onder meer zelfs privédetectives ingezet tegen Brusselse concurrenten om te infiltreren in groepen mystery shoppers ook, die voor de overheid werkten, zodat ze hun werk konden saboteren. Allemaal te lezen op tijd.be. En er komt dus nog meer aan, Peter.
Jazeker, morgen komen we met het vervolg. Toch wel een heel, heel straf verhaal over een bedrijf uit Silicon Valley dat in eerste instantie omarmd is door die geweldige technologie om veel makkelijker en efficiënter een taxi te bestellen. Ik denk ook wel terecht enthousiasme, maar laat ons die perfide kant toch niet onder de mat vegen. Misschien zijn we daar collectief een beetje te naïef geweest dat daar de grote vooruitgang kwam aangewaaid zonder schaduwkant. Ja, die schaduwkant is er toch heel duidelijk, toont die eerste worp uit onze artikelenreeks. Morgen gaan we verder, ook op die lobbymachine van Uber, hoe die te werk is gegaan in ons land en meer bepaald in Brussel. En ja, het is niet om vrolijk van te worden, maar best wel straf. Dus zeker op te volgen in de krant en op tijd.be.
7.
En dan blikken we nog vooruit naar vrijdag. Dan is het weer zover. De Gentse feesten gaan van start 10 dagen lang en goed voor meer dan 3000 activiteiten. Muziek, theater, dans, comedy, noem maar op. Thema dit jaar is de wedergeboorte. De Gentenaars hebben omwille van corona dan ook 3 jaar moeten wachten op hun feesten. En dat kan jij als Gentenaar beamen. Peter, ga je er ook naartoe dit jaar?
Ik ga daar zeker naartoe. Rowan, heel mooi accent trouwens.
Merci om te liegen.
Maar ja, ik ga dus zeker naar de Gentse feesten. Ik ben een ingeweken Gentenaar, maar ondertussen wel overtuigd Gentenaar. Ik heb gekeken op de planning, wat er zoal op de planning staat voor de Gentse feesten, het programma voor de komende dagen. Ja, ik zou daar een heel politiek correct antwoord kunnen op geven, maar ik kijk stiekem gewoon uit naar Christophe op zijn baafs. Als ik daar naartoe kan gaan, zal ik het niet laten. En ik vraag me af of mijn vrienden van de Romeo's ook ergens op een podium staan. Dat kan ook de moeite zijn.
Mooie vooruitzichten dus. Een paar ernstige ook en een paar spannende. En daarmee zit de eerste 7 van deze week er weer op. Dankjewel voor de grondige vooruitblik, Peter de Grote.
Met plezier.
Morgen zijn we er weer. Nog een heel fijne dag.
Dit was De 7 met Roan van Eyck. Productie door Joris van der Poorten van op de redactie van De Tijd. Voor meer business en straffe nieuwsverhalen, check tijd.be of onze app. Morgen zijn we er weer. Tot dan. Zoek je een laadoplossing voor je medewerkers? Total Energies lanceert zijn nieuwe laadpas. Met de Charge Plus Business laadpas heb je toegang tot meer dan 500.000 publieke laadpunten in België en in de buurlanden. Total Energies is je partner voor laadoplossingen op het werk en bij je medewerkers thuis. Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om ons te contacteren via evcharge.totalenergies.be.